Goedemorgen iedereen. Ik ga het vandaag weer hebben over teleurstelling, maar ik wil eerst iets vertellen over mijn voet inderdaad. Want er waren verschillende mensen teleurgesteld, omdat ik daar geleden keer niets over verteld heb. Maar inderdaad, ik ben daar niet bij stilgestaan, maar vandaag zal het een paar keer naar voren komen, ook zelfs in mijn preek. Maar misschien toch iets erover vertellen. Dus wij zijn op vakantie geweest in Zuid-Afrika, ging ik zeggen. Ja. En dat kan ook natuurlijk, maar in Zuid-Frankrijk. Wij gaan daar gaan kamperen en we gingen daar 3 weken verblijven. En de 5e dag hebben wij een wandeling gemaakt. Het zijn bergen, heuvels. En bij een afdaling begon ik een beetje te glijden zo met mijn rechtervoet. Dus ik zet hem dwars. En krak hoor ik. Hef dan je voet nog een keer omhoog. Dus kom nog een keer op de voet terecht. En ik zei tegen Marianne, we waren met ons tweeën. Ik zei, ola, dat is hier niet goed. Nu, wat is er gebeurd? We waren eigenlijk nog 300 meter van ons eind toe. We zagen al in de verte torpje zo, waar dat we moesten terechtkomen. Maar dus uiteindelijk heeft Marianne dan hulp gaan zoeken in het dorp zelf. En is er iemand gekomen met water en een petje en zo. Want het was toen op dat moment al 11:15. Je hebt 11:55, maar dat was 11:15. En het was al goed warm aan het worden dan. We waren echt bij ons eind toe. Uiteindelijk is de brandweer gekomen dan. Mensen die al wisten hoe dat ging. Dus op een bepaald moment stonden ze daar met 10. Het was 14 juli, nationale feestdag. Dus ik dacht dat die mensen ook zelfs wel content waren om nog iets te mogen doen. Anders moesten ze misschien een parade of zoiets doen. Maar in ieder geval, op een bepaald moment stonden ze daar met 10 man. En 2 mensen daarvan waren speciaal toegerust om mensen te evacueren uit de bergen. Maar omdat schijnbaar dat mijn bloeddruk niet goed was, had de dokter via de telefoon laten weten, nee, hij mag niet via de brancard geëvacueerd worden, we laten een helikopter komen. Ja. Dus om een lang verhaal kort te maken, ik heb een helikoptervlucht gehad, een gratis helikoptervlucht. Ze hebben mij niet gevraagd, heb je hoogtevrees of zoiets? Nee. In 1, 2, 3 zat ik daar omhoog. Het is daar een filmpje van, dus voor de mensen die dat willen, ik kan dat wel een keer doorsturen. Beneden stond er schijnbaar een Vlaamse jongen te filmen en had hij gezegd tegen Marianne, ja, ik heb dat gefilmd. We hebben daar ook foto's van getrokken zelfs. Ik had gezegd tegen Marianne, ja, trek daar maar foto's van, we hebben dan toch een vakantieherinnering. Dus uiteindelijk hebben ze mij dan zo naar een open ruimte gebracht met die helikopter. En heb ik met de ambulance zijn we naar spoed gereden. Maar dat was ondertussen al 3:30 na het accident. Dus het was wel zweten. En zo op die rots liggen en zo. Dus daar werd er vastgesteld bij spoed dat ik een barst had in mijn scheenbeen. Het kuitbeen was volledig door. 2 ligamenten gescheurd, de 2 benen waren verschoven, zodanig dat er ook een operatie nodig was, kraakbeen was geschonden. Dus het was eigenlijk wel de moeite. En ze zeiden oké, we gaan u naar Orange voeren om te opereren. En ik zeg, no way, ik wil terug naar huis. Want uiteindelijk, als je daar laat opereren, en moet dan toch in het hips en zo. Dus uiteindelijk hebben ze dan gezegd, ik zei ja, kan ik daar 2 dagen misschien wel of blijven totdat men mij komt halen vanuit België. Maar er was plots geen plaats meer. Dus heb ik nog 2 dagen met een open hip rondgetjold, like dat ze zeggen, op de camping. En daardoor hebben ze verzeer ook gedacht van de verzekering, dat is allemaal zo erg niet, we moeten ons niet haasten. Dus uiteindelijk, maar pas 2 dagen later ben ik dus naar Ypres gevoerd, om dan weer 2 dagen later geopereerd te worden. Ja. Dus maar je ziet, ik ben op 19 juli, ben ik dan in het hips weer gemoeten voor 7 weken. Het zou misschien iets minder zijn. 7 weken, ja. Ik ben eruit sinds 1 september. Dan zijn ze al revalidatie. En ik dacht ook van, amai, dat zal hier heel lang duren. Maar je ziet, ik sta al zonder krukken recht en zo. Dus ik heb wel een kruk in de wagen liggen. Maar voor korte afstanden en zo heb ik geen krukken meer nodig. Dus het gaat heel goed. Ook de kini zegt dus dat het echt wel heel goed geneest. Dus ik heb eigenlijk, raar om te zeggen, behalve mijn gevangeniswerk, heb ik niks moeten afzeggen. Dus ook mijn preken en zo. Ik heb nog geen preken in Ieper gegeven, op een stoel of in mijn rolwagen. Destijds, maar voor de rest, kan ik gewoon doordoen. Dus ik heel erg bedankt voor jullie gebed. Ik weet dat jullie daarvoor gebeden hebben en je ziet, op dat vlak, God doet wonderen. Ben ik teleurgesteld geweest in die tijd? Wel, ik ga daar straks iets over zeggen. Goed. Vorige keer hebben we het gehad over de teleurstelling en we hebben het toen vooral ook gehad over Elia. Elia die heel erg teleurgesteld was en we hebben toen gezien in 1 Koning hoofdstuk 19 vers 1 tot 10. Je kunt dat misschien ondertussen een keer nemen, dan zijn we direct bij het goede stuk, want we gaan dan straks daarna verder lezen. Dus 1 Koning hoofdstuk 19. En ondanks al de wonderen dat Elia meegemaakt heeft, ongelooflijk wat hij allemaal meegemaakt heeft, je weet dat, ik heb dat opgesomd, was hij toch enorm teleurgesteld. Dus ik heb toen proberen aan te tonen dat die wonderen geen garantie zijn dat we niet meer in een teleurstelling terecht kunnen komen. Integendeel soms. En ik heb toen ook verteld dat eigenlijk teleurstelling, als die het doet, ja, teleurgesteld zijn, dat eigenlijk beschaamd is in je verwachtingen. Onthoogd worden in je verwachtingen die niet uitkomen. En je kunt nooit zeggen, ik ben teleurgesteld. Je bent altijd teleurgesteld in iets of in iemand. Dat is een feit. Je kunt bijvoorbeeld teleurgesteld zijn in jezelf. Je kunt teleurgesteld zijn ten aanzien van bepaalde levensdoelen of doelen dat je voor jezelf gesteld hebt. Bijvoorbeeld, we gingen 3 weken normaal gaan kamperen. En het chique was toen ook dat onze 2 oudste zonen met hun gezin waren daar ook op die camping. En onder andere met onze zoon uit Zuid-Afrika. Of met zijn gezintje uit Zuid-Afrika ook, was daar. Dus het was echt een moment van heel veel samen te zijn, te babbelen en zo. Maar dat is heel kort geworden. Ben ik daarin teleurgesteld? Tuurlijk. Ik zou blaasjes wijs maken als ik zei van, ja, dat was eigenlijk wel een speciaal avontuur zo. En dat is zo. Dat is zo. Het is wel een speciaal avontuur, maar daar stopt het ook. Ook in je medemens kun je echt wel heel erg teleurgesteld zijn. Ik denk zelfs met mijn medemens, onder andere mijn vrouw, zal al heel vaak in mij teleurgesteld geweest zijn. Ik ben daar heel zeker van. Ik ga daar niet over uitweiden deze keer, maar maar je kunt dus ook in God teleurgesteld zijn. En heel vaak, het is precies zoals in het rechter, komt dat eigenlijk wel heel vaak bij God terecht. Dus vandaag, ik had dat ook beloofd, ga ik nu een beetje verder doorbomen van hoe ga je daar nu mee om? Hoe ga je nu om met teleurstelling? En ik wil daaromtrent zeker al 2 dingen kwijt. Ten eerste, ik noem het eigenlijk een noodzakelijk kwaad, een teleurstelling. Heel raar, maar bijvoorbeeld een zekere Ognier die zegt, de ervaring is de som van onze teleurstelling. Je moet daar een keer goed over nadenken. En dat is inderdaad wel heel belangrijk. Uw ervaringen dat je nog kunt herinneren, heel vaak had dat te maken met teleurstelling. Bijvoorbeeld, wij komen op reis heel vaak wat tegen. En sommige mensen zeggen tegen ons, allee, hoe dat je nog op reis gaat hiervan, want hij komt altijd wat tegen. Maar dat is heel raar. Ik heb er al een boekje over geschreven ondertussen. Over deel 2 zal ook wel een keer eraan komen, denk ik. En als we over reizen spreken, heel vaak komt dat weer naar boven. Dat is heel raar. Het was niet mijn eerste repatriëring. Ik heb ook een gehad 12 jaar geleden. Toen heb ik maar 2 dagen volgehouden daar in Frankrijk. 2 jaar geleden heeft Marianne haar arm gebroken. serieuze breuk. Hè. Maar toen zijn we wel gebleven, want ja, ik had nog mijn armen. Hè. En ze had nog haar benen. En ze had nog haar benen zo. Hè. Ja, ja. Het is iets anders als je voeten niet meer kunt gebruiken. Dat is wat moeilijker. Hè. En zo kan ik wel weer een heleboel verhalen vertellen daaromtrent. Maar wij komen heel vaak wat tegen op reis. Hè. En de mensen lachen altijd. Ze zeggen, ja, vertel ik er over uw reis. En dan bedoelen ze over al die dingen dat je meegemaakt hebt. Hè. En is het niet met ons persoonlijk, dan is het met onze auto. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb al een niersteen gehad op reis. Verschillende dingen zo. Hè. Goed, maar hoe ga je nu om met teleur? En soms zijn ze inderdaad een noodzakelijk kwaad. Want bijvoorbeeld inderdaad, toen ik een niersteen gekregen had, hè, heb ik dat verhaal later ook gebruikt, in onder andere ook in Wegwijzer, maar ook in ons boekje, om echt duidelijk te maken wat pijn eigenlijk inhoudt en welke pijn dat onze Heer Jezus moet ervaren hebben. Hè. Als ik al vind dat zo'n niersteen krijgen zo erg is, hè, wat moet hij niet allemaal aan pijn ervaren hebben? En bij mij was dat pijn, ja, ik denk dat door te veel melk te drinken was en te veel kaas op dat moment, hè, omdat het heel warm was daar. Maar bij hem was het eigenlijk om voor ons te sterven, hè, dat hij zo alleen niet... En dat is heel raar, maar daardoor, door die teleurstellingen, kun je bepaalde dingen een klein beetje beter plaatsen of beter begrijpen. Heel raar, hè. Bijvoorbeeld deze persoon, Litten, die zegt, de mens moet teleurgesteld worden in de kleine dingen van het leven, eer hij de volle waarde van de grotere kan beseffen. En dat is zo. Weer het voorbeeld van mijn ongeval. Ja, dan word je plots afhankelijk van andere mensen en zo. Hè. En dan kun je echt ook danken van, Heer, wat ben ik blij dat ik weer op mijn voeten kan staan. Hè. En dat je mijn voeten gegeven hebt, dat ik dingen weer kan doen en zo. Hè. Dus geniet daar dubbel van. Hè. Dat is zo. Heel raar, maar we zitten zo in elkaar. En inderdaad hebben wij die teleurstelling nodig om meer en meer ook van Christus te leren. Kijk bijvoorbeeld Elia. Hè. Wel, de teleurstelling was voor Elia veel fundamenteeler dan al die wonderen dat hij gedaan heeft. Want hij leerde uiteindelijk iets heel bijzonders kennen van de Heer. Ik ga daar straks nog iets meer over zeggen. Ik gebruik vaak het beeld, ik heb dat hier al gebruikt, denk ik, van de palmboom, hè, van de steen en de palmboom. Hè. Ik heb dat hier ook al verteld, denk ik. Hè. En ik denk dat je zelfs ook van Rutger of zoiets nog een keer bijbestudie of een uitgebreide preek gehad hebt over die steen en die palmboom. Maar misschien kort nog een keer situeren als Bedouinen, dus eigenlijk in de woestijn, een oase willen naleggen met palmbomen onder andere. Dan leggen ze op die kleine palmboompjes een steen van boven. Zodanig dat die een boom niet erop in de hoogte groeit, maar dat hij vooral in de diepte groeit. Dat zijn wortels diep in de grond zitten. En dan als er een storm is of zo, als er onweer is, dan blijft die een boom goed op zijn plaats staan. Waarom? Omdat hij zijn wortels heel diep heeft en ook een dikkere stam heeft daardoor. Hè. En dat is eigenlijk wat de Heer ook heel vaak doet met ons. In alle stilte. In alle stilte. Wij bemerken dat niet zo, maar hij legt nu en dan op ons hoofd zo'n steen. Hè. Zodat onze wortels dieper en dieper in hem zouden steken. En dat is eigenlijk vooral de bedoeling van teleurstelling. Dus dat is een eerste zaak. Hè. Dus het is echt wel heel belangrijk dat wij dat beseffen. Dat teleurstelling niet zomaar dient om ons een beetje af te peigeren, maar dat het eigenlijk echt ook met een bepaald doel is, zodanig dat we dieper en dieper in hem groeien. Ik hoorde onlangs, of een tijdje terug ook, van een koppel die echt ook ontgoocheld was en vrienden. Hè. Maar daardoor zijn ze gewoon dichter naar elkaar toegegroeid. Hè. Dus eigenlijk gebruikt God alles ten goede. Ik ga daar op het einde ook, heb ik ook zo'n verhaaltje. Ik ga dat ook je vertellen. Hè. En een tweede zaak is, je kunt dus leren omgaan met teleurstelling. Hè. En een grote bron van onze teleurstelling, dat begint eigenlijk in ons hoofd, in ons denken. Het is hier een cartoon hè, van, ik denk dat ik verkeerd denk. Nee hoor, het is een foute gedachte. Hij zegt, ja, ziet wel. Hè, dus ik denk verkeerd. Hè. Maar heel vaak, alles van teleurstelling, of grote zaak van teleurstelling, begint in ons hoofd. Ik heb zo een verhaaltje van Medema gelezen. Maar ik heb een beetje omgevormd. Er was een man die op een bepaald moment van Ieper reed hij naar Koekelare en zoveel mogelijk langs de ijzerkant had. Ja, dat kan niet. Ja. Hij reed langs de ijzer. Hij was op een bepaald moment met zijn fiets op een heel verlaten weg. Plots hoort hij zo met zijn fiets. Platte band. Hij had wel heel zijn set mee om zijn band op te lappen. Maar hij had geen fietspomp mee. Hij dacht, wat nu? Hij zag in de verte zo een boerderij. En hij dacht, ik ga daar naartoe gaan en daar een fietspomp lenen. Dus hij ging daar naartoe en hij dacht, veronderstel dat er dan nu zo'n grote waakhond zit en zo. Ik ga daar niet door hem binnen gaan. Dus gedaan met fietspomp. En hij dacht dan verder, zegt hij, veronderstel dat zij geen fietspomp hebben. Dat zou ook kunnen, dan sta ik daar. Of zegt hij, misschien hebben ze wel een fietspomp, maar willen ze gewoon niet lenen aan mij. Misschien is er ook gewoon niemand thuis. En ik sta daar dan ook weer. Mijn band is dan altijd plat. Dus hij komt daar uiteindelijk aan, hij smijt die deur open en hij zegt er wel, je kunt naar de pomp met die fietspomp. Ziet, hij had zich zodanig in gedachten al opgefret. Zodanig dat, wij lachen daarmee, maar eigenlijk heel vaak gebeuren die dingen in ons hoofd al. Het is goed om dat te beseffen. Dat is ook het probleem bij Elia. En laat ons nu eventjes lezen in 1 Koning hoofdstuk 19, staat dat van vers 11, maar we gaan lezen vanaf vers 9. 1 Koning, hoofdstuk 19, vanaf vers 9. Dus voordien heb je dat gezien, Elia's tocht, staat er ook hoofdstuk 19 van boven, Elia's tocht naar Horeb. Dus nadat hij al die wonderen en zo gedaan had, had Isabel gezegd van, wacht maar tot ik dat ventje vind. Dat is de vrouw van Ahab, van koning Ahab. En zei, wacht maar tot ik hem vind, ik zal... het zal gedaan zijn met hem. En heel raar, in plaats dat, dat Elia dan echt zegt, dat gaat u nooit lukken, zit hij echt in een diepe put. Is hij enorm teleurgesteld op alle vlakken. En hij maakt een hele tocht naar Horeb. En dan staat er in vers 9, hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte, en zie het woord des Heren kwam tot hem, en hij zei tot hem, wat doet hij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heere juist zou voorbij gaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en de rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uithing, en de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving, en de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur, en het vuur was de Heere niet, en na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, ommond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet hij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heere tot hem, keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als ze daar gekomen zijn, dan zult hij Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult hij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mechola, zult hij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden, en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en elke mond die hem niet gekust heeft. Sjoe, dus een heel andere manier waarop dat God zich nu ook manifesteert. En de vraag is niet zozeer, we hebben altijd gezien, teleurstelling is eigenlijk... geschaad worden in onze verwachting. Onze verwachtingen komen niet uit. Hè? Maar de vraag is niet, wat verwachtte hij van God? Hè? Maar verwacht God van u? Hè? Dus wij hebben geleerd, hè, of wij keren de zaak heel vaak om en we zeggen, ja, hé God, we kennen u nu. En mag ik eens zeggen, hé, dat is hier mijn lijstje wat ik allemaal van u verwacht. Hè? Nee, zo werkt het niet. Hè? Het is omgekeerd. Hè? De vraag is, wat verwacht God nu van ons? Hè? Dus in de eerste plaats moet ons denken over God moet totaal veranderen. Hè? Wat verwacht hij van ons? Hè? En dat denken moet compleet veranderen. Dan ga je zien dat er ook heel het een en het andere in je leven ook zal veranderen. Gisteren hadden we bezoek van een ex-gedetineerde ook, hè, Jurgen. En hij zit nu nog in een soort begeleiding dat hij moet volgen voor zijn probleem. Hè. En ik heb dan iets geleerd aan Richard, maar Richard vraagt altijd als hij iemand ziet zo, hè, en het is een tijdje terug, lees je nou je Bijbel? Hè? Ik doe dat ook, ik vind dat eigenlijk wel een goede vraag iedere keer. Hè. Arne West, lees je nou je Bijbel? Hè? Nu, en hij zei ook iedere keer, ook aan de telefoon, zei, ja, ik lees nou mijn Bijbel. En op een bepaald moment hadden we dus ook een buddy toegewezen, hè, voor straks, als hij ook naar de gemeente gaat. En ja, hij was zo'n beetje ontgoocheld in die, teleurgesteld in die buddy. Hij zei, ja, dat klikt precies niet, en veel vijven en zessen. En ik had hem ook gevraagd, ik zei, ja, maar wil je nog een kans geven? Hè? En hij zei, ja, ik wil het zeker nog een kans geven. Nu, ik had ook gesproken over eventueel een andere buddy die we zagen in een bepaalde gemeente. En hij zei, ja, ik zou dat wel willen. Maar ik had gezegd, nee, als je die buddy nog een kans wil geven, ja, dan moet ik niet beginnen bellen naar die ander, dus we gaan nog even afwachten. Nu, wat blijkt, gisteren zegt hij, het gaat weer goed tussen die buddy, hè. Het klikt inderdaad toch wel. En hij zegt, ik denk dat de fout een beetje bij mij lag. Hè. Want, zegt hij, ik was zodanig bezig met mijn reclassering, zoals ze dat noemen, hè. Dus weer naar de maatschappij gaan, dat ik eigenlijk, ik las wel mijn Bijbel en ik deed wel mijn gebeden zo iedere dag. Maar het was ver van mijn bedshow zo, hè. Zo een beetje gewoonte wel. Maar mijn relatie met God was niet goed, zegt hij. En heel eigenaardig, hè, doordat God mij daarop gewezen heeft, hè, krijgt plots alles weer een heel andere zicht. Hè. Heb ik een ander zicht erop gekregen. En gaat ook weer goed met die buddy. Hè. Dus, om maar een voorbeeld te geven, het heeft veel te maken met het denken over God. Ik zei ook tegen hem, ik zei, Jurgen, het belangrijkste is altijd onze relatie met de Heer. Hè? Een diepe, intieme relatie met de Heer. Daarvoor heeft hij ons geroepen, daarvoor heeft hij ons getrokken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Ik zeg, gaat dat misschien in verschieten? Ik ben heel vaak bezig met Bijbel en Bijbelstudie en alle soorten dingen in de gevangenis en zo. En zou kunnen denken, die kan daar nooit vanaf. Ik zeg, nee. Ik moet daar ook heel erg op passen dat mijn relatie met de Heer op de eerste plaats komt. Hè? Dat ik daar tijd voor maak. Hey, zelfs al is het heel druk, dat je eerst dat doet en dan de rest. Hey. Ik zeg, de grootste zendelingen, hey, die maakten soms uren tijd vrij voor hun relatie met de Heer, eer dat ze eraan begonnen. Hey. Ik zeg, ik ben daar nog niet aan toe, hey, maar ik zeg, dat is eigenlijk wel heel belangrijk, dat we onze relatie met de Heer op de eerste plaats staan. Dat is een eerste zaak. Hey. Ons denken over God moet veranderen. Een tweede zaak is ook, als die doet, ook het denken over onszelf moet veranderen. Hey. En bijvoorbeeld, Elia, die dacht, het is hier gedaan. Hè. Ik kan hier niks meer betekenen op de wereld. Hè. En wat doet God? Hij toont dat hij wel nog bruikbaar is voor hem. Hè. Hij mag ten eerste twee koningen zalven. Hij mag ook een profeet zalven. Dus hij krijgt weer een doel in zijn leven. Dus God laat hem niet los. Ik heb verleden keer ook al gezegd, zelfs voor oudere mensen, hè, blijft hij een doel hebben. Ik ben nu aan het lezen in het boek Daniel. Ik maak daar ook een reeks, dat komt er nog aan. Hè. Voor enkele jaren zal dat zijn, want het is het een en het andere daarin te vinden. Maar op een bepaald moment wordt Daniel 90 jaar oud. Hè. En toch heeft hij een heel bijzondere rol aan het hof, hè, van ook de Meden en de Perzen op een bepaald moment. Want eigenlijk door zijn toedoen, onder andere door zijn gebed en zo, mogen zij terugkeren met een deel van de Israëlieten om terug de tempel te bouwen. Denk aan het boek Ezra, Nehemia, dat is in die tijd. Dat is een tijd van Daniel. zo'n bijzondere rol heeft. Hij is niet mee aan Daniel, maar hij is dus wel aan het hof gebleven om eigenlijk ten eerste voeling te hebben ook van wat leeft er hier, maar ook echt te bemiddelen. En dus, ik weet niet, zijn er al mensen van 19 jaar? Nee. Dus zelfs dan heeft God een heel duidelijk doel met ons. Dat is heel een groot verschil met wat er hier en dan in de maatschappij gebeurt. Hè. Als je oud bent, ben je afgeschreven. Hè. Soms denk je wel van, ja, euthanasie, dat ze misschien dat ook een beetje rapper mogen toepassen. Hè. Van als je niet meer bruikbaar bent, hè, laat ze maar euthanasie toepassen. Hè. Dan zijn ze geen last meer voor ons. Hè. Ook economisch gezien en zo, geen last meer. En als je christen bent, is dat totaal anders. Hè. Ik heb een moeder van 92 jaar, die is geen christen. Hè. En voor haar, het is raar om te zeggen, maar het is precies alsof dat haar leven is ten einde. Hè. Ze heeft geen doel meer, ze heeft niks meer om voor te leven. Behalve ja, kinderen, kleinkinderen, zo, achterkleinkinderen. Maar je merkt dat dat heel anders is dan andere mensen die ik al gezien heb, die christen zijn, die nog een doel in hun leven hebben, totaal anders. Dus het is echt een genade dat wij de Heer mogen kennen, echt wel. Hè. En dat we blijven richten op die relatie en zeker ook weet dat God je blijft gebruiken. Hè. Al is het maar om te bidden voor mij, hè, dat zal heel belangrijk zijn, maar ik heb dat veel nodig. Hè. Voilà. Dus gedenken over onszelf. En dus wat God ook altijd doet, dat is hoop geven. Hè. Heeft dus altijd weer een levensdoel. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld Elisa wordt nu, zal zijn taak later overnemen. Hè. Maar God maakt ons duidelijk, richt u op de toekomst. Hè. Weet, wij zijn geen wereldburgers, wij zijn hemelburgers. Hè. Dus het eindigt niet. Nee, het begint dan maar. Hè. Dus eigenlijk, hoe ouder dat je wordt, het is misschien raar gezegd, maar hoe dichter dat je bij het begin komt. Hè. Dus heel raar. Hè. Maar prachtig. Oké. Maar ook ons denken over anderen moet veranderd worden. Want op een bepaald moment zegt Elisa, ik ben hier heel alleen overgebleven. Ja, sukkelaar dat ik ben. Hè. We kunnen dat ook zo hebben. Ja, we zijn al die christenen. Hè. Het is niemand meer. Het is eigenlijk wel triest. Hè. Hier in deze wereld hè. Moeten wij alleen verder doen. Hè. Maar dat is niet zo. Hè. Kijk, hij zegt dan in vers 18, er zijn nog 7000 mensen over. Hè, die de knie nog niet gebogen hebben voor de Baal. Dus het is niet één, het is niet twee, het zijn er 7000 in zijn geval. Dus het was nog een hele bende. En het is ook zo dat ons denken echt moet veranderd worden. Kijk, op ons werk, soms gebeurt het dat ik mensen ofwel vrijwilligerswerk geef. We hebben ze ook al soms een keer bezoldigde functie gegeven voor enkele maanden. Zo, ex-gedetineerden, of gedetineerden. Hè. Gedetineerden die in beperkte detentie gaan. Dus dat wil zeggen mensen die nog gaan slapen in de gevangenis, maar dan in de week tijdens de dag gaan werken of vrijwilligerswerk doen. Nu, we hadden bij ons iemand die eigenlijk door heel de maatschappij was afgeschreven. Want hij had dat inderdaad al een paar keer hervallen en zo. Maar nu deed hij echt zijn best. Hij noemde Jurik. Ja. En op een bepaald moment, dus, we hadden hem aangeworven of ja, gezegd, oké, je moet hier vrijwilligerswerk doen. En hij had vroeger nog geschilderd. Hij heeft dus een paar kamers en zo van onze woonfuncties. Je weet, ik werk in een organisatie voor mensen met een beperking. Had hij dus die kamers helemaal opgekalfaterd, echt goed werk gedaan, alleen gewerkt en zo. En op een bepaald moment, mijn onderhoudsman Pedro, die had gezegd tegen hem, kijk, ik ga zorgen voor een werkoffer voor u. Zodanig dat je echt al je werk goed kunt doen. Nu, op een bepaald moment werd hij dus kreeg je dus een vaste job op in een andere situatie. Ja. En ik zei, doe dat zeker maar, hè, als je vast werk kreeg. En ja, ik kreeg niet lang daarna een telefoon. Heeft hij een werkoffer meegenomen. Hè. Ah ja, voilà, ziet, voilà. Dat zijn zulke gasten, ex-detineren of gedetineren. Die gaan direct alles meenemen. Hè. Nu, mijn onderhoudsman had er ook van gehoord. Hè. En die had direct naar mij gebeld en die zegt, van, ik ga mij waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt hebben en gezegd van, ja, ik had gezegd, kijk, een koffer voor u. Dus ik dacht, ja, dat is mijn koffer. Hij zegt, wat moet ik nu doen? Maar ja, ik zeg, gewoon bellen en zeggen, kijk, dat is misverstand, die materiaalkoffer blijft van onze VZW. Hij heeft dat gedaan en de dag zelf nog, denk ik, heeft hij die koffer teruggebracht. Maar je moet weten, dit was ondertussen al bij de syndicale delegatie gegaan. Ze wisten dat ik eigenlijk daar tussen zat voor die mensen aan te stellen. Ze hadden daar niks over gepiept tegen mij. En voilà, ziet, ja, gaan we nog zulke vrijwilligers aan trekken en weet dat allemaal. En ik heb toen gevraagd, ik zei, kijk, mag ik komen spreken in de syndicale delegatie? Hè? En ik heb toen gezegd van, kijk, ten eerste, waarom hebben jullie nooit contact genomen met mij? Maar ik zei, dit toont wat gedetineerden en ex-gedetineerden altijd zeggen. Hè? Dit blijft ons de rest van de tijd altijd achtervolgen. Hè? Het denken over ons is nog altijd niet veranderd. En ik moest hem gelijk geven. Hè? Ik moest hem gelijk geven. Dat is zo. Hè? Dus ik heb geprobeerd om daar iets aan te doen. Moet ook weten, ze hadden gezegd, ja, maar hij heeft zelfs de werkschoenen heeft hij meegenomen. Hè? Ik zeg, de werkschoenen, het zijn niet onze werkschoenen, het zijn zijn werkschoenen. Hij heeft ze zelf meegebracht. Hè? Ik zeg, dus je ziet hoe ver dat jullie gaan over zulke dingen. Hè? Die mens krijgt gewoon geen kans. Hè? En daarom, ons denken moet veranderen. En ik moet eerlijk toegeven, had dat altijd van een leien dakje? Maar nee, hè, dat is zo. Hè. Die mensen hebben een hele geschiedenis achter de rug. Maar toch, ik zeg altijd, we moeten ze opnieuw een kans geven. En een kans geven wil niet zeggen van als er iets misloopt, ah voilà, zie wel. Hè. Ons denken moet veranderd worden, ook over anderen. En dat kan God doen, volgens mij. Hè. We kunnen dat niet altijd zelf. Oké, hoe ga je ermee om? Hè? Wel, wat moeten wij nu doen? Wat moeten wij doen? Met teleurstelling. Maar eigenlijk heel simpel. Zo. Het is eigenlijk maar één ding dat we moeten doen. Dat is, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als je kijkt in het boek Job, hè, dan Job die niet anders dan alles ja, zeggen van, ay, waarom gebeurt dit en dat. Hè. Dus hij bracht alles bij God. Hè. Hij zei van, mijn bitterheid, mijn woede, mijn twijfels, ik breng het allemaal bij God. David deed dat ook. Hè. Lees de psalmen, hè. Hoeveel keer schreeuwt hij het niet uit naar God. Hè? Dat mogen we dus echt doen. Werp het. En het staat, werp het. Hè? Niet geef het, werp het. Onze vertaling is daarvoor goed in de NBG-vertaling. Werp het. Soms staat er van, geef het. Nee. Het plakt aan ons. Hè? En we geven het en we trekken het trek terug. Dat is iets wat ik heel vaak doe. Hè? Ik bid voor een nood en ik zeg, heren, allee, lost hij het op, hè? En een beetje later zeg ik, misschien zou het wel eens zo kunnen doen. Hè? Of zo. Hè? Dus je bent nu toch alweer te moeien erin. Dat is heel raar. Hè? En dat gebeurt zo verschillende keren bij mij. Bij mij is alles zo. Totdat ik bereid ben van, allee, hier zit. Nou, nu mooi het hebben ze even lappen. Hè? Daarom staat er, werp het. Hè? Dus je moet het afgeven. Niet afgeven, afwerpen. En Hij heeft de grootste verantwoordelijkheid. En ten eerste werd hij doorheen zijn woord. Hè? Bijvoorbeeld als we gaan naar hoofdstuk 19. Hè? Hoofdstuk 19, vers 1 ook. Hè? Of niet, vers 9. Vers 9, daar staat er. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte en zie, het woord des Heeren kwam tot hem. En hij zei tot hem. Ziet, het woord des Heeren kwam tot hem. Dus een beetje later sprak de Heer tot hem. Dus eigenlijk het woord van God, beste mensen, is zo belangrijk. Hè? Dat is zo belangrijk, enorm. Hè? In de eeuwigheid gaan we nog altijd bijbestudie kunnen doen. Hè? Want het woord van God houdt nieuwe stand, staat er. Hè? Dus wat gaan we dat dan mee doen? In de boekenkast zetten? Maar niet, hè. Ik denk dat we nog altijd gaan bijbestudie mogen doen en zo. Hè. En het plezante gaat zijn dat ik niet te veel fout mee ga kunnen maken. In de zin van, ik ga het recht kunnen vragen als ik iets verkeerd uitleg. Hè. Maar ik denk dat we ons onderwijs rechtstreeks gaan krijgen van onze Heer zeker. Hè. En ja, misschien een paar van Mozes misschien en zo. Hè. Dus dat zal nogal de moeite zijn. Maar het woord van God is heel belangrijk. Hè. Ik denk zelfs, als je geen honger meer daarna hebt, he, dan is er iets mis. He. Als ik geen honger meer heb naar boterhammetjes en naar eten, he, dan is er iets verkeerd met mij. He. Wel, als je geen geestelijke honger meer hebt naar Gods woord, sorry, dan is er iets verkeerd. He. Dan moet er iets veranderen in je denken waarschijnlijk. Dat is heel belangrijk. Een tweede zaak is ook, hij heeft zijn geest gegeven. He. En zijn geest woont in ons, beste mensen. En zijn geest, hè, God zelf, is bij machte, hè, heeft Christus uit de doden opgewekt. Wij hebben dus die opstandingskracht in ons. Zoals er staat ook in Gods woord, hè, met hem spring ik over een muur. Hè. Hè? Met hem spring ik over een muur. Of we zijn als henden op de bergen. Hè? Tja, jongens, hè? Ik zie me al bezig. Hè? Nu is het nog met een kruk zo, maar allee. Je kunt rondspringen, rondhuppelen als een hinde. Wel, met hem. Hè? Met hem, want hij doet dat. Hij werkt doorheen ons. En als we eventjes gaan naar... hou uw vinger misschien al bij dit stuk. Alhoewel, nee, het zal niet meer nodig zijn zelfs. Maar als we gaan naar Johannes bijvoorbeeld. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14. Dan zie je een paar stukken die heel belangrijk zijn. Ik heb nog eens de uitspraak gekregen van christenen die zeggen dat Gods geest boven Gods woord staat. Ik zeg, hey jongen, wat zeg je nu? Dat kan toch niet, hè? Gods woord is door zijn geest geschreven. Die gaan hand in hand. En dat is ook hetgeen wat we altijd zien in de Bijbel zelf. Kijk, Johannes hoofdstuk 14 bijvoorbeeld. Dus hij zal nooit dingen opdragen die tegen zijn woord ingaan. Johannes hoofdstuk 14, bijvoorbeeld vers 25, 26. Dus hoofdstuk 14, vers 25, daar staat er. Dit heb ik, dus Jezus is antwoord, dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Dat is zo belangrijk, hè. Maar eer dat hij het te binnen brengt, is het ook wel belangrijk dat u het er soms in steekt, hè. Dat is een van de redenen waarom dat ik zelf soms bezig ben met bijbelmemorisatie. Dus teksten van buiten leren. Want je weet nooit dat we ook in de gevangenis vliegen zonder bijbel en zo. En het is ook wel heel eigenaardig, dat is raar. Maar God gebruikt dat ook. Als je dingen van buiten leert, hij gebruikt dat ook. Dat is echt wel goed. En hij brengt het dan weer te binnen ook. Hij brengt het weer te binnen wat hij tot ons gezegd heeft. En hij zal ons, als we kijken naar hoofdstuk 16 zelfs, hoofdstuk 16, vers 12. Daar zegt hij ook, nog veel heb ik u te zeggen, maar je kunt het thans niet dragen, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken, en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne, en zal het u verkondigen. Dus, echt waar, heel belangrijk. Gods woord, combinatie met Gods geest. En dat is zo bijvoorbeeld, ik heb hier misschien wel dat voorbeeldje ook gebruikt, maar soms gebeurt, en vandaag heb ik een heel slechte dag daaromtrent, dat mijn vrouw iets vertelt tegen mij. Nu zat ze deze keer naast mij, en was ik het al direct vergeten. Maar heel vaak zegt ze, ja, je moet opletten, dat en dat, en dat moet je doen. En ik knik ja, maar ik kent dat. En ik denk eigenlijk de beste oplossing voor haar zou zijn dat ze zich zodanig klein kan maken, dat ze mij in mijn hoofd kan wonen. En iedere keer dat ik zoiets vergeet, dat ze, wat heb ik daar net gezegd, moet dit en dat nog doen. Nu, ik ben wel heel content dat dat niet gebeurt in mijn geval. Maar bij Gods geest is dat wel zo. Hij is in ons komen wonen, hij is dicht bij ons, hij brengt ons te binnen al wat God gezegd heeft. Dus laat ons luisteren ook naar hem. En dan een derde zaak is ook doorheen levenservaringen. Ik heb daar net al een staaltje ervan gegeven. Maar schijnbaar moeten we heel vaak dingen tegenkomen, eer dat we inderdaad ook beseffen wat God in ons leven aan het doen is, of wat dat hij wil doen. En hij doet dat soms in alle stilte. Ik weet niet of ik al een keer dat voorbeeld hier heb over het feit dat toen Marianne en ik christen werden, wij woonden samen. Wij woonden samen en... was heel eigenaardig. Een paar mensen hebben ons daarover aangesproken. Dat was nog begin dat, zeker in het Ieperse, de gemeente ontstond en zo. En op een bepaald moment, dus ik ging naar To The Book. En dat was toen nog Theo en Ellie Kamp. Ik weet niet of je nog weet. Maar in ieder geval, Ellie, dus ik zei heel trots, ja, ik woon samen met mijn vriendin. En Ellie zei, ja, Ivan, ik denk dat dat niet mag, hè. En ik zei direct, oordeel niet, want je zult geoordeeld worden. Dus zij moet al gedacht hebben, amai, wat heb ik hiervoor? Maar we zijn goede vrienden geworden later. Hè. En op een bepaald moment werd ook Richard duidelijk gemaakt van... of Richard ging het ook komen vertellen van, kijk, ja, Yvan en Marianne, dat mag niet, dat kan niet. Hè. Maar hij werd verhinderd en we hebben het inderdaad, we hadden geen vrede daarmee en we zijn uiteindelijk zelf uit elkaar gegaan. Hè. En ik heb heel vaak tegen God gezegd, heren, waarom heb je het ons zo moeilijk gemaakt? En zeker als man was dat niet simpel, hè. Dus om na 1 jaar zijn we weer 1 jaar uit elkaar gaan wonen, hè. Voordat we konden trouwen, want we konden niet trouwen. En... ik heb heel vaak gezegd, heren, waarom doe je dat? Waarom heb je ons een jaar vroeger geroepen? Hè? Dan hadden we dat probleem niet gehad. Hè? Maar ondertussen heb ik al heel wat mensen ontmoet die zeiden, ja, maar Yvan, moest je samen gewoond hebben. Hè? Je zou zien dat dat niet simpel is om weer uit elkaar te gaan. Ik zeg, ja, ik kan een voorbeeld geven dat dat wel kan. Hè? Dus God gebruikt ook die teleurstelling, die zaak, om later ook te gebruiken ten goede. Hè? En dat is belangrijk om te weten. Dus nog een keer. Kent die tekst? Hé? Wordt niet gelijkvormig of in het vorm geduwd van deze wereld, maar wordt gevormd door de hernieuwing van uw denken, opdat je mocht herkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Ik heb gezegd dat ik ook nog een verhaaltje vertellen. Hé? En dat verhaaltje is waar gebeurd. Spurgeon, dat was een predikant rond 1850, heeft dat verhaal verteld. En dat gaat over Bernard Gulpen. En dat was een gemeentestichter in Noord-Engeland. Nu, dit werd toen niet aanvaard in Engeland. Dus er was een grote vervolging. En Gulpen op een bepaald moment werd dus voor ketterij opgenomen. En hij ging gevoerd worden, of hij moest naar Londen gaan samen met een bewaker... Op paard, hè, moest hij gaan naar Londen om daar op de brandstapel gezet te worden. Hè. En Gulpen was ook iemand die zei van alles werd mee ten goede. Hè. Hij zei dat ook tegen zijn bewakers. En op bepaalde mensen waren op weg, valt hij van zijn paard, Gulpen. Hè. Hij breekt zijn been. Nu, ze moesten ermee lachen natuurlijk, bewaker, want ze dachten, je zou weer zeggen, hè, alles werd mee ten goede. Hij zei, ja, wat denk je, hè, meneer, werd alles mee ten goede? Ja, zei hij, alles werd mee ten goede. Nu, in ieder geval, dus ze zetten hun reis verder, maar die liep niet op wieltjes. Waarom? Door dat gebroken been kon hij niet langer op dat paard blijven, dus af en toe moesten ze stoppen. En tegen dat ze daar aankwamen, was Queen Mary, dus Bloody Mary ook genoemd in de geschiedenis, die was gestorven en die was vervangen door Queen Elizabeth. Die dus de christen heel goed genegen was. Hè. En tegen dat hij daaraan kwam in Londen, was er al lang geen sprake meer van de brandstapel. Integendeel, hè, werd hij eigenlijk bij wijze van spreken geëerd. Dus hij kwam eigenlijk te laat, om op de brandstapel geplaatst te worden. Een waar gebeurd verhaal. Hè. Dus dat we toch een keer ook achter de coulissen mogen kijken. Zo. Ongelooflijk. Hè. Dus zelfs die dingen werken mee ten goede. Ik wil eindigen met een citaat uit het boek van Philip Yancey. Ik heb al een keer gezegd, je moet dat echt een keer lezen, teleurgesteld in God. Het is echt heel bemoedigend. En zoals ik de laatste keer geëindigd ben met dat citaat, wil ik ook nu eindigen. En dat staat er, de Bijbel bagatelliseert menselijke teleurstelling nooit. Denk nog eens aan de verhoudingen binnen het boek Job, 1 hoofdstuk herstel, voorafgegaan door 41 hoofdstukken smarten. Maar voeg er een sleutelwoord aan toe... Tijdelijk. Wat we nu ervaren, zullen we niet altijd ervaren. Onze teleurstelling is zelf een teken, een schreeuwende honger naar iets beters. En geloof is uiteindelijk een soort heimwee naar een thuis waar we nog nooit geweest zijn, maar waar we altijd naar verlangd hebben. Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi gezegd. Hè? En dat is ook zo. Ben ik teleurgesteld geweest door dat ongeval met mijn voet? Absoluut. Hè? Heb ik duidelijkheid over waarom dat God dat nu toegelaten heeft? En, nee, ik moet dat eerlijk toegeven. Ik heb daar geen duidelijkheid over. Hè. Maar toch, doorheen heel die situatie, ik heb dat al gezegd, ben ik ook dankbaar. Heb je dus ook meer leren genieten van kleine dingen, dat je zegt, ja jongens, hè, afhankelijk zijn van iemand anders. Ik vind dat nu echt niet plezant. Hè. Ik vind het veel plezanter om zelf iemand te helpen, maar zelf geholpen te worden... vind ik echt niet plezant. En toch is dit hetgeen wat wij meer en meer moeten doen. Niet in afhankelijkheid van mensen, maar in afhankelijkheid van onze Heer. Hè. Dus hij wil dat we meer en meer afhankelijk worden van hem. En ik vind dat gemakkelijk? Nee, ik vind dat niet gemakkelijk. Maar dit is het punt waar hij ons wil hebben. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een God bent die zorgt voor ons, Heer. En zelfs al komen wij in teleurstelling terecht, Heer, toch bent u bezig met ons. U laat ons nooit alleen, Heer. En u wilt ons denken veranderen. U wilt ons denken omtrent onze eigen levensdoelen, maar ook omtrent u en anderen, dat dit veranderd wordt, Heer. En u doet dat op een heel stille manier, Heer. Niet altijd sensatie zoals wij zouden verwachten, Heer. Doorheen wonderen en zo, maar heel in stilte verandert u ons meer en meer naar het beeld van uw Zoon, Heer. En Heer, wilt u ons helpen om daarom ook alle aandacht te geven aan uw Zoon, om aan u, Heer, om onze relatie heel scherp te houden met u en echt daar ook veel tijd in te investeren. Want dit is hetgeen waarvoor u ons gekocht hebt. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.